Er wordt u een preek voorgelezen van John Keshaw. En deze is gehouden in de Gower Street Kapel in Londen. In de morgen van de dag des Heren, 14 november 1841. De rechtvaardigmaking van een zondaar voor God. Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God? Job 25 vers 4. Het leerstuk van de rechtvaardigmaking wordt helder en treffend geopenbaard in de heilige woorden der waarheid en wordt door de God de Heilige Geest bekendgemaakt in de zielen van de gehele verkiezing der genade. Vandaar dat Paulus erover spreekt als een van de schakels in de ketting van onze zaligheid. En, zegt hij, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen en die hij geroepen heeft. Deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Hier hebt u een dierbare ketting van het evangeliewaarheden, die nog mensen, nog de zonde, nog duivelen ooit kunnen breken. Nee, gelooft zij God, al onze zonden, verzoekingen, verontreinigingen, aanvechtingen en ongeloof kunnen nooit één schakel van deze dierbare gouden ketting breken. Als onze zielen bevestigd zijn in deze ene waarheid door het onderwijs van God de Geest, zullen wij nooit heel ver afdwalen van één van de andere stukken der goddelijke waarheid die ermee verbonden zijn. Maar als wij hier miszitten, zullen we in alles miszitten. En in dit grote en heerlijke leerstuk van de rechtvaardigmaking ligt de vastheid van de gemeente, de veiligheid van de gemeente en de heerlijkheid van de verlosser. In een poging om dit leerstuk weer te geven, zal ik trachten ten eerste erover te spreken vanuit een leerstellig oogpunt, ten tweede te tonen hoe de eeuwige geest de verkiezing der genade leidt in een bevindelijke kennis eraan, en ten derde aan te wijzen welke praktische gevolgen erdoor veroorzaakt worden. En, mijn christelijke vrienden, mag de Heere ons zijn zegen en bijstand verlenen, opdat wij in staat gesteld worden de waarheid getrouw te verkondigen. Mag hij ook een horend oor geven, opdat wij vertroost worden en in staat gesteld worden om ons samen te verheugen in dit uiterste dierbare en wezenlijke deel van de geopenbaarde wil van God. Ten eerste moeten wij kennis nemen van de rechtvaardigmaking als een Bijbels leerstuk. U ziet wel dat onze tekst onze twee partijen voor ogen stelt, de mens en God. Daarom is het noodzakelijk dat wij kennis nemen van deze twee partijen en van de omstandigheden waarin elk van hen zich bevindt. 1. Als eerste de mens. Een belangrijke vraag is, o Heere, wat is de mens? Ik zou u een lange tijd kunnen ophouden met te laten zien wat de mens in zijn oorspronkelijke staat was. Maar ik zal hier niet bij stil blijven staan. Er staat, God heeft de mens recht gemaakt. Wel nu, omdat hij verklaarde dat al het maaksel van zijn handen zeer goed was en de mens het grote pronkstuk van zijn maaksel was, volgt hieruit dat de mens in zijn eerste staat in die verklaring besloten lag. Hij was zeer goed. Maar is hij zo gebleven? Nee, want door de ongehoorzaamheid van één zijn velen tot zondaars gesteld. En terwijl Adam het verbondshoofd was, bevond zich heel zijn nageslacht in zijn lendenen. Zodat, toen hij viel, allen die zich in zijn lendenen bevonden, vielen en stierven met hem. En alzo zullen ook allen in Christus, uit kracht van zijn dood en opstanding, levend gemaakt worden. Het leerstuk van de menselijke verdorvenheid is een leerstuk dat helder in Gods woord geopenbaard is. De zonde, dat vloekte, een gruwelijk ding dat God haat, is in onze natuur. En wij worden in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. De zonde, dat vervloekte en gruwelijke ding dat een heilig God haat, is in onze harten. Die zijn vleeselijk, arglistig, vol van vijandschap en als een kooi met onrein gevogelte, de zaligmaker, die wist wat er in het hart van de mens was, zij dat doodslagen, overspelen en allerlei gruwelijkheden uit het hart voortkomen. En niet alleen het hart, maar elk vermogen van het verstand, elk lid van het lichaam en elke daad van het leven zijn allemaal zondig. Wij staan dus schuldig en veroordeeld in onze natuur en over degenen die onder de wet zijn, spreekt zij de meest ontzaglijke vloeken en veroordeling uit. Dit is een heel kort, maar schriftuurlijk verslag van wat de mens is. Zo schuldig, zo bezoedeld, verontreinigd en onheilig, dat Job uitroept. Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God? De andere partij is God. Hij wordt voorgesteld als verheerlijkt in heiligheid. Rechtvaardig in al zijn wegen doen de wonderen. De heiligheid en reinheid van God is van dien aard dat de engelen voortdurend uitroepen: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Heiligheid en volmaaktheid, rechtvaardigheid en gerechtigheid zijn de eigenschappen, ja, de eigen natuur en het wezen van de Godheid zelf. God is te rein van ogen dan dat hij de ongerechtigheid zou aanschouwen. De plechtige stem van zijn majesteit heeft verklaard dat hij de schuldige geenszins onschuldig houden kan. Zijn heilige eigenschappen van recht en gerechtigheid verplichten hem te zeggen dat de zonde niet ongestraft zal blijven. O geliefde, wat een ontzaglijke breuk heeft de zonde in Gods allerheiligste wet gemaakt. Zulk een breuk, dat die nooit hersteld had kunnen worden, dan langs de weg waarin ze hersteld is. Er is één God van heiligheid en één middelaar Gods en der mensen en door zijn volmaakte gehoorzaamheid, zijn vlekkeloze rechtvaardigheid. Door zijn zoenoffer heeft hij vrede gemaakt en verzoening teweeggebracht. Nu we kort hebben kennis genomen van de staat waarin de mens gezonken is vanwege de zonde en van de heiligheid, het recht en de rechtvaardigheid van God, komen we meer direct bij de plechtige vraag van de tekst. Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God? In de eerste plaats, er zijn twee vooronderstellingen aan het onderwerp verbonden, waarvoor ik in het bijzonder uw aandacht wil vragen. Aan mensen zijde moet er de afwezigheid der zonde zijn, en aan Gods zijde moet er een aanwezigheid der gerechtigheid zijn. De zonde moet voor altijd uit het midden weggenomen worden, en een zodanige gerechtigheid moet uitgewerkt en aangebracht worden, die de God der heerlijkheid zal grootmaken. Maar hoe moet de zonde weggenomen worden? Kan de arme zondaar die ooit zelf wegnemen? Het hele geestelijke huisgezin des Heren heeft zich ingespannen om dit te doen. Maar hoe meer ze zich hebben ingespannen, des te meer ze hun eigen zwakheid en de totale onmogelijkheid om het zelf te volbrengen hebben ervaren. Maar de zonde moet weggenomen worden. En hoe kan dit plaatsvinden? Geliefde, de God der liefde heeft alle zonde van de vaten der barmhartigheid weggenomen. En wat heeft hij ermee gedaan? Wel, hij heeft ze gelegd op het hoofd van zijn geliefde zoon. Ik wil op dit punt heel duidelijk zijn, omdat het een leerstuk is dat door sommigen droevig misbruikt en door velen sterk ontkend wordt. Maar geliefde, ik zeg dat alle zonden van de verkiezing der genade, zonden van nalatigheid en zonden van het bedrijf, zonden voor de roeping en zonden na de roeping, ja, al hun zonden zijn weggenomen en gelegd op de Heer Jezus Christus, die de scheidsman tussen God en hun ziel is. Luister naar de stem van het geïnspireerde woord. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons niegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En geliefde, waar het mogelijk dat één zonde op u of op mij was achtergelaten en niet op Christus was overgebracht, dan zou die ene zonde onze ziel voor eeuwig verdoemen. De apostel is uitermate helder over deze zaak. Hij zegt, die geen zonde gekend heeft. Ik blijf even bij dit belangrijk zinnetje stilstaan. Die geen zonde gekend heeft. De heer Crisp gebruikt in een van zijn preken een uitdrukking die ik niet kan goedkeuren. Zijn werken werden mij enkele jaren geleden in de handen gestopt en ze waren mij tot veel profijt en ik geloof dat ze bijzonder geschikt zijn om het beproefde, verzochte en verdrukte huisgezin des Heer in de woestijn te vertroosten. Maar hij zegt, omdat alle zonden van de uitverkorenen op Christus zijn gelegd, moet hij de grootste zondaar ter wereld zijn geweest. Ik hou er niet van als het woord zonde toegepast wordt op de onbevlekte Jezus, want hij heeft geen zonde gekend en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. En toch behaagt het de Heere hem te verbrijzelen, hem krank te maken en zijn ziel tot een schuldoffer te stellen, omdat alle zonden van zijn volk op hem gelegd werden. En wat heeft Jezus ermee gedaan? Ach, laten we eerst eens vragen, wat hebben deze zonden met Christus gedaan? O geliefde, ze waren de oorzaak dat hij grote druppelen bloed zweette, dat hij arbeidde in droefheid en smart, en dat hij hing en bloedde en stierf aan het vervloekte hout. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij hebben een zinnenbeeld van deze wegneming of overdracht van de zonde in de weggaande bok onder de wet. De hoge priester legde zijn hand op het hoofd van de bok en daar beleed hij de zonde van Israël. De bok werd vervolgens naar het land der vergetelheid weggezonden om nooit meer terug te keren. Een zinnenbeeld van de wegneming, wegvoering en wegdraging van de zonde door het heilige Lam Gods. Daniël spreekt op een zeer gezegende wijze over dit onderwerp. Hij spreekt over de Heer Jezus als hij zegt, hij zal een einde aan de zonde maken en een eeuwige gerechtigheid inbrengen. En in dezelfde zin spreekt de grote apostel wanneer hij zegt, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekende. Wij zien dus hoe de zonde uit het midden weggenomen wordt. Arme, levend gemaakt en opgewekte zondaren, bent u verzoend met God? God is verzoend met u, want eenmaal in de voleinding der eeuwen is hij geopenbaard om de zonde te niet te doen, door zijn zelfs offerande. Geliefde, toen Jezus zichzelf aan God overgaf, als een offerande voor de zonde van zijn volk, zonken al hun zonden voor eeuwig tot op de bodem van het graf. Ja, alle zonden van zijn verborgen lichaam werden met hem begraven. Zij werden allen voor eeuwig weggevoerd door die fontein van bloed, die hij opende en uitstortte, zodat, hoewel ze gezocht zouden worden, ze nooit gevonden zullen worden. Ik hoorde eens een godzalige oude man een uitdrukking gebruiken met betrekking tot dit onderwerp, die mij aanvankelijk met verbazing vervulde. Geliefde, zei hij, in feite heb u nooit enige zonde gehad. Wat? Dacht ik. Ik voel dat de zonde nu in mij is, mijn dagelijkse kwelling en smart. Maar hij ging erop door en bewees uit de schrift dat, omdat alle zonden van de uitverkorenen zijn overgegaan van hen naar Christus, zij in het oog van een heilig en een hart doorzoekend God nooit enige zonde hebben gehad. God aanschouwde geen ongerechtigheid in Jacob en geen overtreding in Israël. Ik weet niet, mijn vrienden, wat dit leerstuk van rechtvaardigmaking van eeuwigheid voor uw hart betekent, maar mijn geest ondersteunt het te midden van alle veranderingen, smarten en zonde van deze woestijnwereld. Ja, geliefde, de troost die uit dit leerstuk opkomt, is deze. Hoezeer de zonde ook kan kwellen, zij kan mij niet verdoemen. Heft uw hoofden omhoog, gij arme zielen. Het bloed, het verlossende bloed van Emmanuel, heeft uw zonde weggedragen. En kunnen ze nooit meer gevonden worden. Ze worden achter de rug van Jehovah geworpen, waar ze nooit meer gezien kunnen worden. Hier is dus de afwezigheid der zonde. En de apostel mocht met recht vastbesloten zijn om onder de mensen niets te weten dan een geslacht lam. Geliefde, hier is nog een punt dat ik, hoewel het niet in de tekst staat, u toch even in gedachtenis wil brengen. Het is een troost voor mijn ziel, dat omdat onze zonde weggedragen is, wij even rein en volmaakt voor God staan als Christus zelf, omdat wij in hem staan, door hem vertegenwoordigd worden, met zijn gerechtigheid overdekt zijn. Zo heeft Watts het uitgedrukt, wanneer hij zegt, en opdat ook niet het minste gebrek aan mijn ziel gevonden zou worden, nam hij de mantel die de zaligmaker vervaardigde en wierp die helemaal om mij heen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze opname zonder toestemming elders publiceert.